gemeente wordt het volgende bekend gemaakt. Morgenavond om 7:30 op de kerkraad te vergaderen. Aanstaande zaterdag zal in Ermelo de klassikale zendingsdag worden gehouden. De ochtendbijeenkomst begint om 10:30 en de middagbijeenkomst om 14:30. 's morgens hoopt te spreken dominee Roos van Harderwijk en 's middags dominee Westling van Nunspeet. Alle worden vriendelijk uitgenodigd deze dag bij te wonen. Vandaag is de deurklekker bestemd voor de diakonie en volgende week voor de theologische hogeschool.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij uit Psalm 116 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel alle troost deed missen. Tweede en derde van 116. En schone dienst aanschouwen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is ons om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons in vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn keerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Zoek het aangezicht des Heren. Wij hebben, o Vader van alle barmhartigheid, uw stem gehoord in het rijk der natuur. En de majesteit van uw hemel ligt aanschouwd. Opdat wij verootmoedigd zouden worden vanwege uw hoogheid en heerlijkheid. En dat niet met een slaafse vrees om van u weg te vluchten, maar met een kinderlijke vrees om voor u te knielen, u te zoeken, u aan te klegen. Gij zijt God, gij zijt groot, gij zijt nederbuigend goed en waardig gediend en gevreesd te worden. En nu hebt ge ons gesteld onder de majesteit van uw woord. Gij hebt door uw geest loffelijk gesproken van de zoon uw liefde. Gij hebt hem voorgesteld in al de schoonheid en beminnelijkheid van zijn borgtocht, lijden en sterven. Opdat onder de schaduw van zijn vleugelen dekking zouden zoeken, want hij is het door u verordineerde middel ter leven en ter zaligheid. Gij stelt hem voor, opdat ons hart naar hem zou uitgaan, opdat we hem zouden kussen, opdat we hem zouden aannemen voor het eerst of bij vernieuwing uit uw vaderlijke hand. Want het is een goddelijke schenking waarmede gij tot ons komt. En nu wensen wij in dit avonduur in uw naam van hem te spreken. En van hem te horen waartoe uw gemeente is opgekomen. Leid ons in die diepte. Leid ons in het heiligdom van zijn borgtochtelijk lijden en sterven, opdat wij u, o Vader van alle barmhartigheid, daarin zouden mogen ontmoeten. Want in hem is uw verzoening, in hem zijt ge met uw volk tevreden. Heere, gedenk ons. Stel dat ons ten zegen en het zal zijn uw naam tot verheerlijking. Geef uw hulp door uw geest om dat werk te verrichten uit genade. Amen. En zingen wij uit Psalm 22 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zoek en strijd? wat er verder volgt, eerst en tweede psalm 22, tenminste een gelegenheid gegeven worden, liefdegaven uit te reiken.
Christus voor ons gestorven is, hoe komt het
dat wij ook moeten sterven. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwaal, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid in het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. In het heiligdom van het borgtochtelijk lijden en sterven is ten eerste een goddelijke ontmoeting. Ten tweede een geestelijke verzekering. Ten derde een heerlijke verwachting. Ten vierde een ootmoedige erkenning. En ten vijfde een wonderlijke vertroosting. Daar mocht het u behagen. O dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Het past ons gelieden met eerbied en diep ontzag te treden in het heiligdom van het borgtochtelijk sterven. Het is niet een begrafenis in de zin van ons menselijk denken. We komen niet op de akker der doden. We staan niet in een aula, in geen geval. Hier is licht. Hier is leven, hier is vrede, hier is zaligheid, ja hierin kan de God des levens alleen ontmoet worden. Het is een gezegend en gode verheerlijkend sterven. Hij is ter zonde gestorven om de gerechtigheid aan het licht te brengen. Vandaar is het van zo'n grote betekenis ons daarin te verdiepen. Om er heilig en gelovig eigen mee te worden. Want we hebben dat voor ons innerlijk en geestelijk leven dagelijks van nodig. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Die vraag wordt gesteld. Dat is niet doelloos. Onze dood is op zichzelf zinloos, doelloos. Want het zondige had geen doel, geen zin ten opzichte van Gods hoogheid en heiligheid. Dat was de dwaasheid. Maar met zijn dood staat de zaak geheel anders. Het is een goddelijke ontmoeting. Het is een openbaring van Gods raad. Petrus heeft het gepredikt op de Pinksterdag naar de bepaalde raad Gods en zijn voorkennis is hij door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis genageld en gedood. Dus daarin is Gods raad. De raad des vredes begrepen. Raad voor een radeloze wereld. En dat is van grote betekenis. God weet raad voor ons en met ons om het allerslechtste mens deelgenoot te doen worden van de eeuwige zaligheid. Verstaat u het? Ik weet geen raad met mezelf. Ik weet geen raad voor mezelf. Om van de heerschappij der zonde en des Satans verlost te worden. Geen raad om mijn ziel te ontworstelen aan het oordeel. Geen raad omdat ik deelgenoot zal worden van het eeuwige leven. En dat is een heilzame radeloosheid. Wat moeten wij doen? Zo is gevraagd. Dat is het kenmerk van die heilige radeloosheid. Die weg is verkeerd. Die daad is uit de boze. Maar wat dan? En dan weet God raad voor ons. Zolang het zelf weten, is daar geen plaats voor, is daar geen behoefte aan. Het gaat om de gerechtigheid en de waarheid. Het gaat om Gods deugden. En gewetend in Gods eeuwige raad ging het om de verheerlijking van Gods deugden. En dat wel gerechtigheid en waarheid. Die deugden God stonden het scherp bij wijze van spreken tegenover de zonde en boosheid des mensen. En hoe kan dat? En in die raad heeft Christus zichzelf gegeven. Uit soevereine liefde om die te brengen tot overeenstemming. En wat daar beloofd is, wat daar tot stand gekomen is, is hier verwezenlijk geworden in het borgwerk van Jezus Christus. De goedertierenheid en de waarheid zul kan er ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zul kan er kussen. Dat is het. Ze hebben hier elkaar in het kruis, in de dood van Christus ontmoet. Ze hebben elkander in Christus omhelst. Ze hebben elkander in dat lijden gekust. Wat niet mogelijk was vanwege de majesteit van de gerechtigheid in haar eis. En vanwege de waarheid in het woord dat gesproken was, was mogelijk in Jezus Christus. Wat zeggen wij hier? Wanneer dat door het geloof beleefd wordt, dan zeggen we dit: nu kan ik samen worden met behoud van Gods recht. Met behoud van Gods deugden. Dat niet alleen. Dat zij ten volle gerechtvaardigd zijn. Omdat offer volkomen was. Dat niet alleen. Ik zal die doorgang niet verhinderen. Ik ben er mee verenigd. Dat zou op zichzelf al van grote betekenis wezen. Maar nee, nu staat de gerechtigheid en de waarheid aan de zijde Gods tot heil en zaligheid van de zondaar. Gods gerechtigheid eist de zaligheid van de zondaar. Gods waarheid die stond in dienst tegen het oordeel ter zonde, staat nu in dienst van de waarheid om die te verheerlijken tot zaligheid van zonde. Wat wonderlijk, wat heerlijk. We hebben God mee. We hebben zijn gerechtigheid mee. We hebben de waarheid mee, die wij zo schandelijk geschonden hebben. Niet alleen als erfzonde, maar ook als dadelijke zonde. Die deugden God staan aan uw kant. Wanneer u toevlucht neemt tot die Christus. Om door hem gezaligd te worden. U hebt God mee. Het is tot verheerlijking van Gods deugden. Als een mens verloren gaat. Als een mens sterft buiten Christus. Omdat hij volhardt in het ongeloof. Maar het is duizendmaal meer. Tot verheerlijking van God. Wanneer we Christus kussen. Wanneer wij aan zijn voeten vallen. Wanneer wij leerlingen van hem worden om door hem gezaligd te worden. Dat is tot verheerlijking van Gods raad. Zeg nu niet, ik ben te slecht. Ik ben zo goddeloos. U is, bij wijze van spreken, recht slecht. Zeg dat een. U is net slecht genoeg om geheel uit genade zalig te worden. Zo is het. Omdat u gezonken zijt in de zonde, in één verbondshoofd, kunt ge door de ene middelaar Gods en der mensen, de verheerlijking van God, de zaligheid van de mens, zalig worden. Het is tot ere van God tot hem u toevlucht nemen. Die raad, ik raad u, kom naar mij. Ik raad u, kom tot mij. Die raad komt van Gods wegen tot ons. Redeneer niet. Moet ik niet eerst bekeerd zijn? Moet ik niet eerst wedergeboren zijn? Moet ik niet eerst dat en dat beleefd hebben? Daar is ons geen voorwaarde bekend uit de Bijbel. Kom zoals u is. Klakkeloos? Wel, nee. Wie zou dat durven zeggen? Maar alleen komen omdat God u nodigt. Omdat God tot het einde Christus heeft gegeven. Komen omdat hij is tot verheerlijking van zijn naam. Dat is de zaak met God. Doe dat alleen omdat God het wil. En dan heb je vrijmoedigheid om dat van hem te beginnen. Komen om raad. Komen om onderwijs. Daarvoor toch is u hier gekomen. Om onderwijs. Vanuit Gods raad, raad des vredes. En wat onderwijs u hier krijgt uit de Heidelbergse catechismus, en dat is uit het woord des Heren, wil de Heer Jezus, die grote meester, die leert als machthebbende, u leren. En ziet dat men in alle die tot hem geboden zijn. Neem je toevlucht tot hem, het valt mee. Dat hij dat heeft gedragen, daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kan worden. Niet anders. De eeuwige rampzaligheid is ontzettend, maar geen betaling. Geen betaling. Die eeuwige straf, dat eeuwige vuur, dat eeuwige oordeel is ondraaglijk zwaar. En ook geen redding, geen betaling, geen verlossing. Alles vanzelf. Rijst de vraag, hoe is het mogelijk dat Jezus Christus toch ook mens was, waarachtig mens, en slechts in een spannen tijd heeft geleefd, heeft geleden? Is dat dan wel in overeenstemming met de gerechtigheid en de waarheid Gods? Ja, dan moet u een aanmerking nemen, de persoon die leed, was de waarachtige God, de eeuwige God. De Zoon Gods heeft dezelfde natuur van het goddelijke wezen. De eeuwige God heeft dat eeuwige oordeel gedragen in zijn ziel. Dat hij dat dragen kon als zijnde de eeuwige Godheid in zijn persoon. Laat u dat nu duidelijk zijn. Dat je op grond van recht en gerechtigheid daarvan deelgenoot kunt worden. En moet worden. Door welke wij moeten zalig worden. Jammer als je moet. En weet je dat? Nee, dat is het moeten van onze grote verantwoordelijkheid. Dat is het moeten vanuit het goddelijk bevel. Of is u van gedachte dat u dat naast u neer kunt liggen? In geen geval. De Heere zegt, wend u naar mij. Kom tot hem. Dat is het redelijk, geestelijk, zedelijk moeten vanwege de autoriteit van het woord waarmee de God door zijn woord en door zijn geest tot ons komt. Dat is die goddelijke ontmoeting. Ten tweede, een geestelijke verzekering. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te getuigen dat hij prachtig gestorven is. Niet schijndood, prachtig. Ja, Pilatus heeft dat ambtelijk en rechtelijk bevestigd. Jozef, Arimathea, Nicodemus, die wilde hem begraven. Zijn graf was besteld bij de goddelozen. In die kuil, in die moordenaarskuil. Bij het gebeente van al de goddelozen die daar in de loop der jaren gekruist zijn. Achter hadden we hem niet kunnen vinden. Bij wijze van spreken. Hij zelf voor de goddelozen. En in zekere zin met de goddeloze gestorven. Laat het kleed om goddeloze zalig te maken. Maar zijn graf mag niet bij de goddeloze gesteld worden. Want bij zijn sterven hield, bij wijze van spreken, die borgtochtelijke goddeloosheid op. Dan lag hij niet meer onder de vloek der zonde. Daar komt dat recht van Pilatus, dat hem overgaat aan de vloekdood des kruises, niet langer rechtsgeldigheid hebben. Nu ja, we zullen toestaan. Dat was een daad des Heeren in de rechter Pontius Pilatus. Maar wij moeten dan de volle zekerheid hebben dat hij gestorven is. En ziet dat is met een spier bewezen. Er is gestoken in zijn zijde en daar kwam water uit en bloed. Drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, zegt Johannes. Dus de geest, geest van dat water en van dat bloed, getuigenis. Vanuit zijn dood, vanuit zijn hart, komt dat tot ons. Het woord des geestes betuigt dat. En dat zijn de twee punten, de twee voornaamste punten van het geestelijke leven. Het water der wedergeboorte en het bloed der verzoening. Je zou anders kunnen zeggen, levendmaking en rechtvaardigmaking. Ja, met minder kan het niet. Er is veel meer te bekomen in de oefeningen des geloofs. Maar met minder kan het niet. Dat heeft het kleinste kind voor nodig dat deelgenoot zal worden van de eeuwige zaligheid. Dat waardige van Gods genade gaat over die ziel. Wat ook is voorgesteld wordt in de heilige doop. Dat is dus het pad ter wedergeboorte. Hij kan ons door zijn dood uit de dood ophalen. Onthoud dat. Het is waar, prachtig waar. Wij zijn geestelijk dood. We zijn in de staat des doods, richtelijk dood. Wij dragen de dood vruchten. Maar vanuit de dood van Christus is dat pad der wedergeboorte mogelijk. Zijn hart staat voor hem, ook voor u open. Dan denken wij en dan prediken wij naar Gods bevel uit de algenoegzame offerande van Jezus Christus. Dus u kunt wedergeboren worden. Dat heeft Jezus gepredikt. Dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven, dat verkregen wordt door de gerechtigheid van zijn borgtochtelijk sterven, heeft behoefte aan verzoening met God. En die verzoening is in zijn bloed. Daar kwam water en bloed uit. Ik bid u, onthoud dat. Om daarmede tot God te gaan. De geest predikt het ons. En de heilige geest wil het dat we ons daaraan vastklampen. Om van de Heere de vernieuwing des harten en de verzoening met God te begeren. Dat ligt in hem. Hij wil niet dat u de duisternis tast. Maar dat u luistert naar het getuigenis van de Heilige Geest. En niet wedergeboren is gewis voor eeuwig verloren. Dat heeft hij dus ook op het hart gebonden van Nicodemus. Wiens hart vervuld was met erkentelijkheid. Hij is bij de rekening zijn dood geweest. Het doet ons weldadig aan. Bedanken naast God nog die mensen in erkentelijkheid dat zij dat hebben gedaan. Dat ze die lieve borg en zaligmaker van het kruis hebben afgehaald en met ere in dat graf gelegd, opdat ook degenen die bedroefd waren daarheen zouden kunnen gaan en daar zouden weden om hem daar weer te mogen ontmoeten als de vorst des levens. Zie, dat is het. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. daar zijn trappen in. Een mens ligt, elk mens van nature in de staat des doods. En hoe ouder dat de mens wordt, hoe dieper die weg zinkt in die dood. Er zijn in het kerkelijke leven echt verharde zonden. Zoals een hop ligt onder het vuur van het aanbeeld in de smidse, die smid kan de vonken rechts en links over die hond laten vliegen, je hond blijft slapen. Er gebeurt niks. Zo. Daar kan ernstig gepredikt worden. Van vloek en zegen. Dood en leven. Het raakt de mens niet meer. En werkelijk, waar de conscientie van sprak, het hart nog enigermate ontroerde jaren geleden, is het niet meer. Misschien zijn er zulke in ons midden. Maar ik heb oude zondaren gekend. En zondaressen. Van jaar tot jaar bezocht. Ik zeg, ik heb nog nooit zo'n hard mens gezien. Geen gevoel meer voor de dingen der eeuwigheid. Je kunt spreken van Gods goede tierenheid. Je kunt ze plaatsen in het gericht. Het doet niet ter zake. Er is geen besef meer aan. En ik heb ze later ontmoet met grote verwondering. O God, wat zijt gij groot. Het hardste hart kan door u verootmoedigd worden. Is u oud en grijs geworden? In die verharding, in die zorgeloosheid. De Bijbel spreekt ervan, maar mijn ogen hebben het als goud. Goede moed! Uw hart kan vernieuwd. Uw hart kan het leven der genade die achter worden. Dat is die geestelijke verzekering dat hij waarlijk hartstochtelijk gestorven is. Nu, ten derde, een heerlijke verwachting. En daar staat, zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen na sterven van de zonde en doorgang tot eeuwig leven. Wij moeten ook sterven. Dat wil de Heer. Hier heeft de dood niet gewild, die heeft de zonde niet gewild, dat niet. Maar de genade deelachtig zijnde, wil de Heer dat we zijn in dat lichaam der zonde en der dood tot de laatste snik toe. En dat zien we tegenop. En dat drukt het hart ter oprechte menigmaal naar beneden. Ja, ik heb blijdschap ontmoet in de Heer. Ik weet dat hij is mijn borg, mijn zaligmaker. Maar als de dood is, komt. Dan zal ik rechtstreeks gesteld worden in Gods gericht. En zal ik dan kunnen volstaan? Zal ik dan die vrijmoedigheid hebben om van hem te getuigen, op hem te vertrouwen in de poorten ter eeuwigheid? Nu ben ik er niet voor dat een mens zo los spreekt over het sterven. Het is een gewichtige zaak. Houd het vast. Sterven is God ontmoeten. En dat is hoogst ernstig. God de rechter van hemel en aarde. Maar nu zegt de onderwijzer, dat is geen betaling voor de zonde. Dat is geen rechterlijke straf. Dus u moet sterven. Maar de borg heeft het oordeel der doods en der verdoemenis gedragen, doordragen zodat het geheel en al verdwenen is. Dat is geen dood, dat is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus is. Wat is het dan? Het is een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En die twee punten hebben de gelovigen goed vast te houden in het denken. Het is dus geen straf, maar een afsterven van de zonde. Met de zonde kunnen we niet naar de hemel. De Heer laat ons zolang als we in dit leven zijn in het lichaam der zonde, opdat we die zonde zouden bewenen. Er zijn dikwijls mensen van gedachten die kunnen beweend worden, moeten beweend worden, zolang je niet hebt de vergeving der zonden. Als je hebt de vergeving der zonden, dan houdt dat ween over de zonden op. En dat is in strijd met de schrift. Wij blijven hier zolang we leven, wenen over de zonde. En naarmate u uw God leert kennen, gaat u wenen over de zonde. En zegt ge met een innige beslistheid in uw hart, dat oordeel des doods en der verdoemenis is geheel in overeenstemming met de aard en boosheid van de zonde. David weent in Psalm 51 over zijn zonde, maar hij had de boodschap ontvangen, zijn zonden waren hem vergeven. Bedenk het wel. Dus man, je had niet behoeven te wenen, dit is overbodig geweest. Zou het niet wat wettisch geweest zijn van je? Je hoeft er niet meer over te wenen. Dat zijn mensen die geen verstand van zaken hebben. Want de liefde tot God, de liefde tot zijn recht, blijft in het hart wenen over de zonde, zolang die er zijn. En naarmate u weent over uw zonde, hebt u blijdschap in God. Leeft u niet veel in die blijdschap des volks, dan is dat een bewijs dat de droefheid over de zonde gering is. U is met de vergeving der zonde klaar. Maar de Heere wil dat we daarover blijven wenen. Niet rechtelijk, maar des te innere uit liefde tot Gods recht. En naarmate we die zonde bewenen, krijgen we de blijdschap van Gods vergevende liefde met des te meer kracht en vreugde smaken in het hart. Dat is het wat we nodig hebben. En die zonde afsterven. Ja, hoe zal dat gaan? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik vind ook geen tekst in de Bijbel om daaruit te spreken. Ik geloof het ten volle, maar ik heb dat niet beleefd. En u hebt dat niet beleefd. Dat afsterven in die zin van de zonde. Dat je totaal heilig bent. Totaal versierd met Gods beeld. Nee, is hier altijd ten dele. Ten dele. Dus wij zijn en blijven in de zonde. En die zonde komt dus telkens weer boven. Maar gelukkig, eenmaal zal ik die zonde afsterven. Zolang als ik ben in het geloof en dan aandoen de heerlijkheid van Christus. Om in die heerlijkheid van Christus gelijk te worden tot de Vader. Het is een ingang. Het is een doorgang. Diens gangen zijn van eeuwigheid. Jezus Christus. Er is een ingang in het geloof. Een doorgang in het geloof. Het zijn de gangen van roem en eer. Waar Gods kind van zingt. Maar deze doorgang tot in het eeuwige leven. Dat werk wacht de oprecht. En vandaar kunnen ze verlangen naar dat einde, naar dat sterven. Niet dat ze het moe zijn hier, maar gelukkig, ik hoef toch altijd te blijven in het lichaam der zonde. altijd de plek van ter wereld. En dat verkiezen ze ook niet. Ze willen Gods raad uitdienen en verlangen naar die dag dat ze zullen ontbonden worden. Van alle banden, om altijd met Christus te zijn. Bij de Vader en de heerlijkheid des Vaders te aanschouwen. Dat is die doorgang. Dat is een heerlijke verwachting. Een blijde verwachting. De heerlijkheid wacht u, kind des Heeren. Men zegt van, oud mens, je hebt je beste dagen gehad, nietwaar? Maar dat geldt van Gods kind niet hoor. De beste dagen, die moeten nog komen. En dat is de dag der heerlijkheid. De dag der eeuwigheid. Gods kind heeft toekomst. Licht en leeft dat in ons hart. Blijf vooruitzicht wat mij streelt. Om altijd bij de Heere te wezen. En nu. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruist, gedood, begraven wordt, opdat de boze lust des vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dus die oude mens, ja, weet u andere raden? Het heeft veel plaats, helaas, bij Gods kind, dat er veel, te veel gesproken wordt van die oude mens. Ze zijn zo grondig ontdekt. Ze zijn zo met de plagen van het hart bekend. En ze kunnen er uren en dagen van spreken. Dat is jammer. Je moet er geen tijd voor hebben om daarover te spreken. Het is verloren tijd. Goed doorgedacht werkt dat de zonde in de hand. Dan kunt ge, als het ware ontdekken zijnde, nog met enig vermaak over spreken. En dat is heel, heel erg. Het is maar de vraag of wij zijn een zonde-hatend mens. Het is wel nodig dat we bekennen de dood verdient. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed en woont. Ik weet dat ik midden in de dood lig. Ik weet, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij veiligt. Voeg daar geen woord aan toe. Als dat is die innerlijke beleving, is dat genoeg. En is dat schriftuurlijk. Dat was ook de ervaring, de bevinding van een apostel Paulus. En wat dan? Die oude mens kruisigen. Christus is voor ons en met ons gekruist, zegt de apostel. Ik ben met Christus gekruist. En ik roem in Jezus Christus. In dat kruis is de vergeving der zonde. In dat kruis is de dood van de oude mens. Maar dat is het toch niet waarvan hier gesproken wordt. Wij moeten die oude mens doden. Kruisen, doden en begraven. Drie stappen. Dat is onze taak. Dus als u dat alleen voorwerpelijk neemt, in het verdiende van de zaligheid, dan ligt dat op het vlak van de rechtvaardig maken. En op dat vlak ligt het hier niet. Het ligt hier op het vlak van de heiligmaking. En inderdaad, de heiligmaking is in Christus. Maar met de activiteit des geloofs, in het kruisigen, in het doden, in het begraven, de mens. elke dag weer. Daar ben je hele leven door druk mee. Je kunt wel zeggen, ik ben zo slecht, ik ben zo ellendig. Oh, wat zijn we toch ongelukkig. En je kunt daar met behoud van je leven over praten. Maar het is een leven moeit in die verdorvenheid. God heeft dat middel gegeven. Nu moet je al die mensen kruisen. Ja, hoe moet ik dat nu doen?
Denkt u dat?
Niet anders dan dit. Die gekruiste
Christus van hem.
En dat breekt
de kracht der zonde
in de smet der zonde. De zonde gaat niet met u mee in het omhelzen van die gekruiste Christus.
Dat bestrijdt de zonde.
Dat geeft u een overwinning op de zonde. In de stand van het geestelijke leven. En moet u
gedood worden.
Ik sterf elke dag. In de stand van het geestelijke leven, zegt de apostel. Want die dood is de dood der zonde. Zodat je buiten de greep bent. En dan begraven. In kracht van Christus. Want je oude mens moet begraven worden in het graf van Christus. Om door dat graf van Christus geheiligd te worden. Ik heb het niet veel gehoord. Maar ik heb toch kinderen van zo goed. Die zeiden, wat ben ik blij dat ik een eigen graf heb. En wat bedoelt u daarmee? Dat Christus voor mij dat graf gekocht is. En dat ik in zijn graf begraven word. Dat is de zaak. En daar zal ik anders uit opkomen dan dat ik daar ingegaan ben. Dat is het kruiseren, het doden van de oude mens der zonde. En begraven. En dan praat je daar niet meer over. Over die doden. Want daar deugt niks van. Die oude mens, daar is niet één goed woord van te zeggen. Dus daar ga je over zwijgen. Om God groot te maken. Zijn deugden te wijzen. Dat is wat ons geleerd wordt. Hoe staat u tegenover de zonde? Ja, zo nu en dan maak ik er nog eens over wenen. En als de Heer erover komt, heb ik vrede. Ja, dat is best, maar dan blijft het zo steeds zo. Bedenkt het wel, dat kan met een gemoedelijkheid gepaard gaan. Zonder de innerlijke beleving de zaken. De heiligmakend ligt daarin. Die oude mens. Kruiseren. Doden en begraven. Om zo in de verediging met Christus. In Christus op de weg van heiligmaking te mogen wandelen. Zingen we weer verder gaan. En wel op Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Het eerste van 35.
Thank you.
waar een voortaan enige daad er helpt, opdat ik mij in mijn hoogte aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijk benauwdheid, smarte, verschrikking, helse kwaal, en welke hij zijn ganse lijden heeft vergeten.
Dat is het.
Dus ik maak mijn ziel vertroosten. Maar alleen vertroosten vanuit de Heer Jezus Christus. In de aanvechtingen van de vorst der duisternis. De Heer Jezus is ook in die aanvechtingen geweest. En in die aanvechtingen heeft hij gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat is niet zijn lijdensbeker in die zin, rakende zijn borstochtelijk lijden en sterven. Dat heeft hij uit soevereine liefde aanvaard. En om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen de schande verrecht. Dan zou hij de vreugde prijs geven, als hij dat losliet, om met zijn bruid eeuwig te zijn bij de Vader, om hem te verheerlijken. Dus Christus bidt hij, want het is de ure van de vorst der duisternis. Het is die laatste uren ten opzichte van Christus. Daar heeft hij op gewacht. Want keer op keer is hij uit het veld geslagen. Kon geen overwinning behalen op Christus. En nu is dat zijn laatste kans naar zijn hels en godonterend denken om het Christus zo bang en zo benauwd te maken, dat hij bij wijze van spreken afvallig zal worden. En wat heeft hier Jezus nu gedaan? Dat heeft geen zin. Geen zin. Ik wil wel door de diepte van de hel heen. Maar ik wil in de hel niet vertoeven. Onnodig vertoeven. Bedenk dat wel. Daar in de hel hoort hij God lasteren. De duivels lasteren God tegenover Christus. Dat moet hij aanhoren. Dat moet hij verdragen. Stel je voor. Hij had gezegd, goed, dat zal ik dragen. Dan zou dat enige toegevelijkheid geweest zijn ten opzichte van het onteren van God. Als God het wil, zal hij daar zijn, in die godonterende benauwdheid, angsten en verschrikkingen, zolang als God dat goed en nodig keurt. Maar Vader, lieve Vader, het is het allersmakkelijkste. U toren te dragen, heb ik aanvaard. Daarin had ik u lief. Daarin heb ik u verheerlijkt. Maar in dat razen, vloeken, tieren van de hel, kan dat niet. Ik heb geen opdracht voor de duivelen. Er is geen verlossing voor. En daarom bad hij, indien het mogelijk is, later voorbij. Of die tijd van God is, ik weet het niet. God weet het. Maar dit weten we wel.
Het was de wens van het heilig kind Jezus niet langer daarin te vertoeven dan het nodig was. Daar was niet één goed woord voor de hel. Had ook geen opdracht voor. En hoe is hij uit de diepte van die hel opgekomen? Met de vraag: mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom heeft hij dat gezegd? U kunt net zoveel kwaad spreken van mijn God als u wilt. U kunt mijn God lasteren, maar ik beleid ten aanhoren. Van al de duivel in de hel. Is en blijft mijn God. Mijn God. Ik ben van hem verlaten. En ik vraag. Ik kan het hier in de diepte van de hel niet bewijzen.
Heb ik geen opdracht voor.
En ik vraag mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? En daarop krijgt hij van God het goddelijk antwoord. Elke keer weer. Als er een zondaar gebracht, getrokken wordt. Door de Vader. Naar Jezus. Dan zegt de Vader: daarom heb ik u verlaten. Opdat ge die zielen.
Zou stellen in een vaderlijke gunst en gemeenschap.
Daarom. En dat is verheerlijkt. Tot op de dag van heden. Dat zal verheerlijkt worden. Tot in alle eeuwigheid. Nu. Dat is de borg. En moet één plant met hem worden in zijn vernedering. Dus dat moet innerlijk beleefd worden. Dan komen we ook in die helse aantijgingen. Waarvan hier gesproken wordt. Aanvechting. Elk kind van God kent dat. Dat is bang. Dat kan zijn een vloek. Dat kan zijn godonterende gedachten. Dat kan zijn een bange duisternis. Ik wil er niet verder op ingaan. Maar dat zijn allemaal van die diepte, smarten, verschrikkingen en helse kwaal. Dat is die kwaal uit de hel. Dat is die kwaal van die oude mens ter zonde, waarvan de catechisme spreekt van nature geneigd God in mijn naaste te halen. Dat is die kwaal. Zo ben ik. En die kwaal zoekt hij op te wekken. En steeds meer komt hij met die helse aantijgingen tot Gods kind. Ze kennen die. De een meer, de ander minder. Daar heeft de heer Jezus ten opzichte van de duivel gezegen. Hij heeft gesproken tot zijn God en Vader. Waarom hebt ge mij verlaten? Denk daar eventjes aan terug. Het heeft doel. Dat u door die duisternis, dat u door die strijd, dat u door die kwellingen, dat u door die smart, dat u door die verschrikkingen heen gaat. De oude plachten te zeggen, de weg naar de hemel loopt door de hel. Niet letterlijk, want dan komen ze er niet. Ze zijn als een brand uit het vuur gerukt. Maar toch, die helse verschrikkingen leren zij kennen. Denk dan aan dit ene woord. Waarom? Heren, dat is niet het hooghartig waarom God tot verantwoording te roepen. Heren, waarom? En dat heeft de zoon van den vader ontvangen. Waarom? Opdat gij op grond van recht en gerechtigheid eeuwig bij mij zou zijn als waarachtig mens in den hemel. Bij mij zou zijn met het volk door mij geschonken en tot u geleid. Dat geldt Christus. En anderzijds wordt het verklaard in het hart der gelovigen, opdat zij met die Christus eeuwig zouden zijn bij den Vader, in het huis des Vaders, met zijn vele woningen, om God te verheerlijken. En nu, is het één God, dan eeuwig daarom. Daarom, om eeuwig zalig te zijn, om eeuwig bij hem te wezen, om eeuwig hem te verheerlijken, dat ruist door het hart der oprechten. Dat kunt u niet in woorden brengen. God is het daarom. God, drie eden, is het doel der zaak, om zo eeuwig in hem te eindigen en zalig te zijn in God. Grieden. We hebben die vijf vragen met u overdacht. Laat ze toch blijven leven in onze overdenkingen. Om de geestelijke betekenis dat we meer en meer te mogen leren kennen. Opdat ons hart bij de aanvang en bij de voortgang aan hem verbonden zal worden. Anders. Zo niet, dan wacht ons dit, dat de duivel om ons komt en zegt, ik heb recht op je. Gij zijt mij toegevallen, gij hebt u aan mij verkocht en hij neemt ons mee. Naar de eeuwige duisternis, waar is weding en kneffing der tanden. En die verschrikking staat tegenover deze heerlijkheid, wanneer Gods kind Gods raad heeft uitgediend, dat zelfs dan door de engelen gedragen zullen worden in de schoot van vader Abraham, om eeuwig bij de Heere te wezen. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Lieve Heere, we zeggen u naamvoudig dank dat we enige ogenblikken ongestoord in het heiligdom uw Zoon Jezus Christus mochten verkeren. Om van hem te leren, om hem te kennen, om hem daarin te mogen ontmoeten. O, gedenk uw gemeente, Heere. Doe het ons verstaan. Leer het ons ter harte nemen. Om steeds u te zoeken. Om aan uw voeten te mogen verkeren. En wijs te worden tot zaligheid. Gedenk uw gemeente. Gedenk in de week die voor ons ligt. Ons met al onze noden en zorgen. Of laat ons dicht bij u schuilen. Achter u aankomen. Op u zien, gij zijt overste leidsman en volleinder des geloofs. Gedenk ook de vergadering van de kerkenraad. Laat het bekroond worden met uw geest, met uw gunst, met uw goedkeuring. Breng ons, Heere, in veiligheid de plaats van onze bestemming. Neem ons om Jezus wil onder uw goddelijke zorgen. Amen. En zingen wij uit Psalm 116, het vijfde en het zesde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt, 65 van 116. ontvang des Heeren zegen en ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.